Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de moderne media, welkom in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Hogeboom van Utrecht-West. De schriftlezing is Exodus 12, de verse 1 tot en met 14 en vers 28. En uit het Nieuwe Testament, Matthäus 25, de verse 1 tot en met 13. En het thema is eerst het feest en dan de vrijheid. Mededelingen namens de kerkraad. De opbrengst van de veiling afgelopen vrijdag is geweest ruim 14.000 euro. De collecten worden gehouden voor de slotzang twee keer. De eerste is voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen voor de evangelisatie. En bij de uitgang de collecte voor het bouwfonds. Als voorzang zingen we nu de Schopenpsalm 63 vers 1. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen Psalm 25 en daarvan vers 1 en vers 2. Ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, ik heb op u vertrouwd in noden. Weer van mij toch schaamte en spot. Psalm 25, 1 en ook vers 2. Gemeente, het geloof gelooft wat God belooft. En wat dat er gaat, is er toch niks heerlijkers dan om als gemeente met elkaar op een rij te zetten wat de Heere in zijn woord allemaal aan ons belooft. Van zichzelf, als Vader, als Zoon en als Heilige Geest. En zo willen we dan samen met de kerk van over heel de wereld, in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, belijdenis afleggen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting daarop zingen we Psalm 135, vers 1, vers 3 en vers 5. Psalm 135, vers 1, 3 en 5, na de belijdenis van het geloof. Ik nodig u uit om met mij in uw hart deze woorden te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden en opgevaren naar de hemel, waar hij nu zit, aan de rechterhand van zijn Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, er zit een vreemd soort spanning hè, in deze psalm. Nu, die eerste twee versen gingen we natuurlijk los. Het apostolicum net gehoord, de Heere beleden, de organist deed erin mee. En dan dat vers 5. En dat vinden we toch wel moeilijk, toch? God die vreselijk is en groot, sloeg zijn heilige naam ter eer allereerst geborene dood. Hoe kan dat nou? Ja, de Heere is groot, ja, de Heere is machtig, maar zo. In het gedeelte dat we met elkaar willen gaan lezen, gaat het hierover. En ik denk dat we die spanning die daarin zit, in de verkondiging maar eens met elkaar moeten bespreken. Het is een spanning die over ons leven ligt. De Heere die ingrijpt. Maar als Hij ingrijpt, dan gebeuren er wel hele heftige dingen in ons leven en in deze wereld. Zullen we het woord van de Heere openen, gemeente? Twee schriftlezingen, u hebt het net al gehoord. Exodus 12, 1 tot 14 en vers 28. En Matteüs 25, vers 1 tot 13. Exodus 12, vers 1 tot 14. Dan lezen we het woord van de Heere aldus. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte: deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, een nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En ze zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel aan de huizen waarin ze het eten zullen. Ze moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden en met bittere kruiden moeten ze het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel om God, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van Egypte, van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt als ik het land Egypte zal treffen. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. En dan vers 28. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. En dan Matteüs 25. Opnieuw wordt het nacht. Opnieuw gaat er iemand rond. Deze keer een bruidegom. En er zijn 10 meisjes. Matteüs 25, 1 tot 13. Dan zal het koninkrijk van de hemel vergelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs, 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. In de middernacht klonk er een geroep: zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: in geen geval, Anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet, waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover het evangelie voor deze middag. Zalig wie het woord van de Heere hoort en dat overdenkt in zijn of in haar hart. Tekst voor vanmiddag is Exodus 12, vers 14. Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening al uw generaties door. Voordat we dit woord overdenken, bidden we eerst de Heere om de leiding van zijn Heilige Geest. Laten we bidden. Heere in de hemel, grote en eeuwige God, wij naderen voor uw heilige aangezicht. Als uw gemeente mogen wij bij elkaar komen, schuilen onder uw woord en u de lof en de eer toebrengen. En wij danken u voor dat grote wonder, dat u deze aarde niet alleen laat, maar dat u gekomen bent in uw Zoon. En dat u komt, zondag aan zondag, met uw woord en met uw geest. En mensen opzoekt en apart zet. Mensen uw koninkrijk binnenbrengt, om u en elkaar te dienen. En zo komen we u bidden, Heere, laat dat ook deze middag gebeuren. Als uw woord opengaat. Wees dan zelf in ons midden met uw geest. Open ons hart. Open de stem van uw dienaar. Zodat wij u ontmoeten. Misschien voor het eerst. Omdat we voor het eerst van ons leven in de kerk zijn. Misschien wel nadat we lange tijd helemaal niet in de kerk waren. Heer, geef dat we ons thuis voelen. Geef dat we, als we luisteren naar de preek, iets proeven en ook mogen vertrouwen dat u goed bent voor slechte mensen. Heere, wees bij ons als we wellicht een kerkbank versleten hebben, maar het woord van u naast ons neerleggen. Word ons te sterk, vermaan ons en overwin ons door die onweerstaanbare kracht van uw geest. Heren, zij die u leerden kennen, geef ook hen vanmiddag een rijke zegen. Om u meer te leren kennen, om u groter te maken, om zich meer en meer te verwonderen over uw liefde en genade. Dat ze overlopen en het uit mogen delen, ook in de week die begonnen is. Aan allen die ze tegenkomen, op school, thuis, op het werk. Heere, vervul ons zo met uw genade, dat we deze week onze mond niet kunnen houden. En dat ons leven wordt veranderd. Bekeer ons vanmiddag. Heere, wees met ons in het spreken en in het luisteren. Wees met ons als we met elkaar de afgelopen weken ook een bijzondere periode hebben gehad. Van zoeken naar uw wil, van uw stem. Als we niet aan elkaar verbonden werden en elkaar op een bepaalde manier toch beter leerden kennen. Heere, dan bidden we u om uw genade, om uw rust, ook voor de gemeente van Veenendaal. We danken u voor al het werk van dominee Van der Ree. We danken u voor uw genade hier in de gemeente. En we bidden u om uw trouwe zorg, elke dag en elke week. Wees u nabij met allen die u over ons gesteld hebt, plaatselijk in de provincie, landelijk in Europa, om ons te regeren. Heere, uw koninkrijk is begonnen op Golgotha. En het is onderweg om definitief door te breken als u op de wolken zult verschijnen. En ondertussen geeft u ons een overheid die zorgen mag voor vrede en gerechtigheid, zodat uw evangelie de vrije loop kan hebben. Heere, geef zo wijsheid aan al die mannen en vrouwen die zorgen voor vrede, voor vrijheid en voor recht. Geef dat recht gedaan wordt, juist ook aan hen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Geef wijsheid om het juiste te doen. In uw ogen. Heer, wees zo nabij met hen die werken deze dag in de zorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, waar dan ook. Geef hen kracht om die werken van barmhartigheid te doen, om zo een spiegel te zijn van uw barmhartigheid en uw genade. Wees nabij met hen die met ons verbonden zijn en met ons meeluisteren, die wellicht zo graag hier in de kerk hadden willen zijn. Schenk ook thuis uw zegen. Heer, wees met deze wereld. Wees nabij met zoveel die u nog niet kennen. Met zoveel die vervreemd raakten, ook van deze gemeente. Heer, geef dat we hen mogen ontmoeten in de komende week. En dat ze iets aan ons mogen zien. Dat we iets aan ze kwijt kunnen. Want Heer, het is heerlijk om met elkaar u te loven en te dienen. Maar u bent het zo waard. Dat heel Veenendaal zingt tot uw eer. Heer, werk het. En wilt u ons misschien dan in dienst nemen. Zegen zo uw woord. Wees in ons midden. Wij zijn kleine mensen. En wij kunnen het alleen maar verzondigen. Maar doe het ondanks ons. En schenk ons uw genade. Om Jezus wil. Amen. Laten we ter inleiding op de verkondiging met elkaar zingen Psalm 121 en daarvan vers 1 en vers 2. De Heere God gaat rond in Egypte. De Heere God waakt over zijn volk. Psalm 121, vers 1 en vers 2. Na de verkondiging zingen we Psalm 111 en daarvan vers 4 en vers 5. Psalm 111, vers 4 en 5 na de preek. Vieren dat God voorbij gaat. Gemeente die genoemd wordt naar haar Here, gemeente van Christus. Feest vieren moet je leren. Althans, de Heere God leert het aan Israël. Hij gebiedt: deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, dus een inzetting, een regel, al uw generaties door. Israël moet leren feest vieren. Want dat waren ze verleerd. De mensen weten niet meer hoe dat moet. Dagelijks zijn de gezinnen van Israël, mannen, vrouwen en kinderen, aan het werk. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Klei bij elkaar halen, stenen maken, steden bouwen voor de farao. Volk van de Hebreeën zijn de goedkope arbeidskrachten van een man die zijn eigen graf laat graven. En dit volk van Israël moet van 's morgens vroeg tot 's avonds laat slavendienst uitvoeren. Maar ondertussen is er wel iets aan het gebeuren. Op het moment dat wij hier zo in Exodus 12 dat volk tegenkomen, zijn er 9 plagen over het volk heen gegaan. En die plagen, als je ze gaat lezen, dan moet u ze eerst naast Genesis 1 en 2 leggen. Het gaat over dieren die geen leven brengen, maar dood. Het gaat over licht dat donker wordt. Het gaat over water dat geen drinkwater is, maar bloed. Alles wat de Heere God in de schepping heeft gegeven om ruimte te maken. Het water wordt gescheiden van het land, de aarde van de hemel, zodat er ruimte ontstaat voor mens en dier om te leven. Licht en ruimte. Dat is wat we van God hebben gekregen op deze aarde. En in die eerste 9 plagen wordt die ruimte stukje bij beetje ingeperkt. Zo is de Heere God aan Israël aan het laten zien wie hij is. Hij had zichzelf aan Mozes bekendgemaakt: Heere, ik ben die ik ben. Ik ben erbij en ik zal erbij zijn. Het volk dat wordt verdrukt heeft een God die zegt: ik ben bij jullie. En dat laat hij zien door zijn macht te tonen. Hij gaat over de schepping. En zo stelt hij de goden van Egypte aan de kaak. Niet zij brengen de voorspoed aan de farao. Het welzijn van Egypte ligt in de handen van de God van de slaven. God toont zijn macht. En daar heeft dat slavenvolk iets van gezien. Maar ondertussen hebben ze ook geleerd dat als iemand macht heeft, hij die macht als een waanzinnige vasthoudt. Vasthoudt aan zijn eigen positie. Die farao blijft op de troon. En hij blijft volhouden aan zijn eigen economische strategie. Want het schept een precedent als je zo'n slavenvolk vrijlaat. En weet je wat het kost om over te schakelen op een economie die mensen niet uitbuit? Dat is natuurlijk razend interessant. Als wij in deze tijd aan het overschakelen zijn op een circulaire economie, zoals onze minister van Landbouw dat dan noemt. Een economie die de aarde niet uitbuit. En dat ons ook van alles kost. Al is het maar 20 kilometer op de snelweg per uur. Weet je wat het kost? Om mensen niet uit te buiten. En die farao haalt krampachtig aan zijn economische model vast. Israël ziet iets van de Heere God. Maar ondertussen moeten ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat werken. Zijn ze slaaf. En slavernij, gemeente, betekent dat je geen tijd meer hebt om er te zijn voor je gezin. Dat je niet meer kunt bepalen hoe je je week indeelt. Slavernij betekent ook dat je niet in vrijheid God kunt aanbidden. Het werk bepaalt je kalender en je agenda. De farao staat een geregeld leven met God in de weg. En dan verleer je het hoe je God moet dienen. God moet eren. En dan grijpt God zelf in. En gaat hij heel eenvoudig uitleggen hoe Israël moet feest vieren. De omgang met de Heere God wordt in de eerste plaats bepaald door een feest. Daar begint het leven van Israël met zijn God. Feest vieren. Dat is het begin van godsdienst. Waar je geen slavendienst meer hebt, maar godsdienst. Daar ga je leren feest vieren. Gemeente, wij zijn vandaag begonnen aan de eerste Adventszondag. Advent betekent verwachting, dat weet u denk ik allemaal wel. Het is van oorsprong echter niet de verwachting van kerst. De adventstijd is ouder dan de kerst. Dus er werd al advent gevierd voordat het kerstfeest werd gevierd. Advent had in eerste instantie het karakter van het uitkijken naar de tweede komst, naar de wederkomst van de Heer Jezus. Want wij zijn vandaag eigenlijk bij elkaar op de nieuwjaarsdag van de kerk. Met de eerste Adventszondag beginnen we een nieuw kerkelijk jaar. De kerk is de wereld altijd een maandje vooruit. Vorige week was het Eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag, nieuwjaarsdag. Maar als wij in de kerk opnieuw beginnen, dan gaan we niet de hele riedel weer opnieuw afdraaien. Van kerst en lijdenstijd en Goede Vrijdag en Pasen. Om het allemaal maar weer een keertje over te doen. Het is geen cirkel. Wij beginnen met de adventstijd. Want het is een spiraal. Elk jaar komen we een jaar dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus. En dus is de vraag in deze adventstijd: is alles wat we het afgelopen jaar hebben geleerd, toen we vorig jaar rond deze tijd kerst vierden, toen we de lijdenstijd gedachten, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart, Pinksteren, heeft alles ons nou dichter gebracht bij de verwachting van de Heer Jezus? Dat is het karakter van Advent. En dat Adventstijd heeft dan van ouds ook een beetje het karakter van het schuifelen in je bankje. Want je kunt wel heel mooi zeggen: de Heer Jezus komt eraan. En als hij komt, dan werpt hij zijn schaduw al vooruit. Maar wat zie je daar dan van? Heere God, U leeft en u regeert en u zit aan de rechterhand van uw Vader. Heere der heren, koning der koningen. Maar ondertussen leven wij in een wereld vol oorlog, vol honger, vol machtsmisbruik, vol onzekerheid over hoe de toekomst eruit ziet. Heere God, waar bent u? Het is zo vaak zo klein, zo nietig, die kerk. Dat koninkrijk van u, waarom zien we zo weinig van de Heere God? Ja, wij zijn in de kerk en wij horen van Pasen, Jezus leeft en wij met hem. We horen het wel en ik hoop dat we het ook vertrouwen dat het zo is. Maar als we om ons heen kijken, dan komt daar zoveel tegen in opstand. In de middeleeuwen werd in deze weken gepreekt over hel, dood, hemel en hel. Want juist als wij de stem van de Heer Jezus horen die roept dat Hij komt, dan worden wij ons ook zo gewaar dat wij in een wereld leven waar het donker is. Dan worden wij ons ook zo gewaar dat als wij God gaan ontmoeten en de oordeelsdag nadert, wij niet voor Hem kunnen verschijnen. Gemeente, ik denk dat u dus wel beseft dat in de adventstijd naar de kerk komen best wel een heftige gebeurtenis is. Want de hele week worden wij natuurlijk geconfronteerd met ook hoe je feest moet vieren. Hoe ga je kerst vieren of van de week eerst nog eens Sinterklaas? Die hele liturgie. Van die op maat gemaakte reclame die u morgen weer in uw mailbox of waar dan ook, wat u ook maar aanklikt. Dus natuurlijk elke dag weer die preek die je leert hoe je feest moet vieren, wat je moet kopen, welke kleren je aan moet doen, met de allerhande wat je moet gaan maken. En weet ik het allemaal niet wat. Het is de voorbereiding op het kerstfeest, het is de warmte, het is de vrolijkheid, het is de gemeenschap. En dan kom je in de kerk. En dan is het advent. En dan is er een andere verwachting. De verwachting van dat kind dat wederkomt. En dat alles niet in dat warme licht zet, maar in dat heldere licht van zijn majesteit. Zijn ontdekking. Nou ja, hier dus advent. En daarnaast dan dat volk van Israël waarvan de Heere God zegt, je moet gaan feest vieren. Maar ze weten helemaal niet hoe ze moeten feesten. Het zijn slaven. Zo heb ik het gevoel, misschien hebt u dat anders hoor, maar dat wij ook slaven zijn. Die worden beheerst door onze agenda. Die worden beheerst door hoe je feest moet vieren met deze wereld. Die geen tijd meer hebben voor hun gezin, misschien wel door de agenda van de kerkenraad, broeders. En daarom niet meer weten hoe we met God moeten leven. En dan is het advent. En schijnt het heldere licht van Gods wederkomst de kerk in. En zegt de Heere God, ik wil met jou, ik wil met u in de eeuwigheid leven. Waar zullen we beginnen? Ga eens feest vieren. Wat is dan de inhoud van het feest? Dat is het volgende waar ik met u over wil hebben. Nou, het wordt beschreven in vers 3 tot en met vers 11. Er moet een lam geslacht worden en dat moet worden opgegeten in de kring van het gezin. Ja, dus het is eten, het is gezin. En het bloed van dat dier moet aan de deurpost worden gesmeerd. En dat bedoel ik eerbiedig hoor. Maar als je dat op zich bekijkt, dan is het bijna de allerhande. Lekker eten met de familie. En tegelijk versieringen aanbrengen aan je huis. Maar er staat hier in dit hoofdstuk in een wel heel spannend kader. De Heere God geeft de reden voor dat feest in vers 12. Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken. En allereerst geborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. Dus als dat volk van Israël, dat slavenvolk, begint om te leren met de Heere God te leven. En ze het lam geslacht hebben en met de familie zitten te eten. Dan gebeurt er buiten iets waanzinnigs. De verderfengel gaat van huis tot huis. En terwijl Israël feest viert, sterft al het eerstgeborene in Israël, van de zoon van de farao tot de oudste van de mensen in de gevangenis. En niet alleen de mensen, ook het vee. Er wordt feest gevierd achter die deurposten met bloed. En er wordt geroepen en geweend in al die andere huizen. Wat is er aan de hand? De Heere God zegt het erbij. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. De Heere komt. En hij spreekt recht. Ik zal strafgerichten voltrekken. En gemeente, daar zit je dus bij waar we het net over hadden met die psalm die we zongen. Want veel mensen sterven door de hand van de Heere God. En het volk Israël viert feest. En wij komen daar denk ik niet mee klaar. Dat al die eerstgeboren kinderen moeten sterven. Sowieso leven wij in een veel individualistische wereld. Waar we onze eigen verantwoordelijkheid nemen en dus ook worden aangesproken op onze eigen verantwoordelijkheid. En dan sterven hier de oudste kinderen van het gezin, jonge kinderen, oude kinderen, ze sterven vanwege de zonde van hun ouders. En als we het gaan lezen, dan kunnen we het wel begrijpen. We kunnen de redenen voor geven waarom de Heere God het doet. Maar dat betekent nog niet altijd dat we het vatten. Dat we het kunnen volgen. Volgens mij moeten we zo eerlijk ook wel zijn. Wij kunnen de wegen van de Heere God niet altijd volgen. En dat moeten we dan maar zo laten staan. Hoe moeilijk dat ook is. We kunnen daar geen rekensom van maken. Waarom de Heere doet wat hij doet. God gaat zijn ongekende gang vol duistere majesteit. Ondertussen laat de Heere God ons wel weten wat hij aan het doen is. Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. Dus de Heere God is niet zozeer een straf aan het voltrekken aan de Egyptenaren, als wel aan de goden van de Egyptenaren. Wat doet de Heere God? Die oudste kinderen. Dat waren de stamdragers. Dat was het eerste wat je kreeg. Bij je vee en bij je kinderen. Daar was je trots op. En daar dankte je de goden voor. Want een gezin zonder kinderen, dat stelde niks voor. En de vruchtbaarheidsgoden, die stonden dan ook aan de top van de piramide. De vruchtbaarheidsgoden, dat waren de machtige goden. Ook in Egypte. En als die Nijl overstroomde en die oevers overstroomde, was dat een teken van vruchtbaarheid voor mens en dier. En die goden worden aan de kaak gesteld. Want Egypte vertrouwde op die goden. Zij waren machtig. Zij gaven Egypte voorspoed, rijkdom. Het was het machtigste land van de wereld. En door die rekening haalt de Heere God een streep. Je kunt, en dat is wat de Heere God hier laat zien, als hij dus komt en recht spreekt. Je kunt niet vertrouwen op je goden, Egypte. De goden van macht, de goden van goedkope arbeidskrachten, de goden van aanzien, kunnen je uiteindelijk niet behoeden voor de dood van je kinderen en voor het verlies van je beste spullen. Egypte heeft God nog niet erkend als de schepper. De Heere God die heeft in die 9 plagen laten zien hoe machtig hij is. Dat deze wereld niet van de afgoden afhangt, maar van hem. Maar Egypte heeft hem niet de eer gegeven die hem toekomt. En ze hebben de schepping, inclusief de schepselen, misbruikt. Het volk van de Hebreeën werd niet gezien als mensen, maar als slaven. En dat deden ze dus onder de aanvoering van de goden die claimen succes te kunnen brengen. Egypte krijgt na 9 plagen nog 1 kans om tot inkeer te komen. Om de God van hemel en aarde te erkennen. Dat is wat er gebeurt. God komt en hij spreekt recht. En hij zet de lamp op de machteloosheid van de afgoden van Egypte. Als die kinderen sterven. Dat is wat de Heere God aan het doen is. Het bloed aan de deurpost is een teken. Dat Egypte niet op, dat Israël niet op de afgoden, maar op de Heere vertrouwt en zijn redding verwacht. God gaat aan zijn volk voorbij. Hij laat hen leven. Die huiveringwekkende geschiedenis met die kinderen die moeten sterven. Die laten dus zien wat er gebeurt als God komt. Hij spreekt recht. En gemeente, dan is de spannende vraag volgens mij ook voor ons. Aan welke kant staan wij dan? Staan wij aan de kant van de farao en Egypte? Gebruiken wij andere mensen ook om onze eigen positie beter te maken? Vertrouwen we op de afgoden van deze tijd, van aanzien of rijkdom of schoonheid of wat dan ook? Alles wat ons mooier, rijker, beter maakt. Als de Heere komt, dan sta je in je hemd, want het blijkt waardeloos. Hij snijdt het allemaal af. En misschien is dat wat in uw leven wel gebeurt. Dat de schaduw van dat oordeel van God over je leven valt. Omdat de Heere God je allerlei dingen afpakt. Waarom is dat? Waarom gaat de Heere met mij zo'n weg? Nou, ik geloof niet dat we elkaar daar makkelijke antwoorden moeten geven. Maar misschien zou je dan dit gedeelte kunnen lezen. De Heere God geeft Egypte nog 1 kans om hem alle eer te geven die hij waard is. En als de Heere God in jou of in uw leven allerlei dingen onderuit schoffelt, misschien is hij dan bezig om je wakker te maken. Zodat je naar binnen gaat en een lam slacht. En het bloed aan de deurpost smeert. Want dat is wat Israël doet. Vers 28 hebben we niet voor niks gelezen. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Het staat er 2 keer, dus dat is niet voor niks. Zij gaan naar binnen. Zij weten van dat heftige wat gaat gebeuren. En waarom zouden zij daar nou van buiten gesloten worden? Zijn ze beter? Nee, ze zijn niet beter. De enige reden is dat de bloed aan de deurpost zit. Dat moet toch ook wel spannend geweest zijn. Als je weet wat er gebeurt. Je denkt, ja, zou dat bloed nou wel voldoende zijn? Zou het nou helpen? Want dat volk is niet beter dan dat volk van Egypte. Maar ze doen het. Gemeente, dat is geloof. Want dit feest van dat Pascha gebeurt op een heel vreemd moment. Het volk van Israël is nog slaaf. Ze zijn nog niet bevrijd. Ze moeten werken. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ook die 10e van de maand. Als ze dat lam slachten. En die 4 dagen later. Ja, ze zijn van 's morgens vroeg tot 's avonds laat slaaf. En ondertussen vieren ze het feest. Het feest van het nieuwe begin. Het nieuwe jaar dat komt. Gemeente, dat is geloof. Dat je ontdekt, ik ben slaaf van mijn agenda, slaaf van de zonde. Ik ben slaaf van wat dan ook in deze wereld. En dat je misschien de neiging hebt om allerlei interessante artikelen te lezen, hoe je meer tijd vrij kunt maken en zo, weet ik het, en aan de slag gaan. Ook met je stille tijd, je tijd met de Heere God. Maar de Heere God zegt, Eigenlijk wil ik dat je eerst iets anders doet. Ik wil dat je feest gaat vieren. En dat is ingewikkeld. Want dan doe je net alsof je al bevrijd bent, terwijl je nog slaaf bent. Dat is geloven, gemeente. Dat als mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb. Dat ik nochtans geloof en vertrouw dat alleen vanwege het offer en de verdiensten van Jezus Christus mij al mijn zonden vergeven zijn. Dat ik elke dag zondig en besef ik heb Gods oordeel verdiend. Maar dat ik geloof en vertrouw, God ziet mij. Evenals had ik nooit zonde gehad of gedaan. En de lijn naar het avondmaal is natuurlijk levensgroot, hè? De avondmaal is natuurlijk ook geen doen. Je gaat zitten en je krijgt van je buurman of je buurman een stukje brood en een beker wijn. Niet aan de slag, maar kijken naar wat God doet. Dat is Pascha. Dat is geloven. Geloven dat God naar je kijkt en in jou geen zonde ziet. En dan niet weer naar beneden kijken en zeggen, ja maar ik en ja maar deze wereld. Maar gefocust blijven op dat lam, op brood en wijn. Gefocust blijven op die wederkomst. Jezus Christus zal komen. En geloven en vertrouwen dat het feest wordt. En dat het feest dus al een heel klein beetje gaat beginnen. Ondanks dat je nog slaaf bent en zo diep in deze wereld zit en je niet bekeert zoals je je graag zou willen bekeren, toch feest vier, omdat God het zegt. En omdat al feestvierend de Heilige Geest je een heel klein beetje gelijkvormig maakt aan de Heer Jezus. Pascha is het feest van de bevrijding uit de slavernij. De bevrijding van Gods volk, waardoor het in de vrijheid van de woestijn ook echt volk van God kan gaan worden. Gemeente, Pascha is het feest van het voorbijgaan. Dat betekent het woord, Pascha, voorbijgaan. De Heere God gaat aan dat volk voorbij. En zo is de Heere God ook het afgelopen jaar aan u voorbij gegaan. Ja, daar kun je natuurlijk verkeerd op gaan. In die zin dat de Heere God hier niet is tegengekomen. Maar in de geschiedenis van de kerk wordt het woordje voorzienigheid, dat de Heere God ons leven geeft, dat wij hier zitten met elkaar. En dat we morgen weer aan het werk hopen te gaan. Dat we eten hebben. De voorzienigheid van God ook opgevat als het voorbijgaan. Waarom zorgt de Heere God voor ons? Kijk, wij hebben nog wel eens de neiging om de voorzienigheid van de Heere God los te maken van de verlossing. Een hele hoop mensen kom ik tegen die zeggen, ja, ik leef heel nauw met de Heere God. Ik bid elke dag tot Hem en ik leg alles aan Hem voor en ik weet dat Hij voor me zorgt in goede en in kwade dagen. En dan zeg je, kom je dan zondag aan de avondmaal? En dan zeg je, nou nee, want er moet wel iets gebeuren met de mens. Dat je, maar goed, soms zeg ik dan een beetje stekend, ja, volgens mij kan je dan net zo goed moslim worden, want die geloven ook dat Allah voor ze zorgt. Dus het maakt niet zoveel uit. Waarom geeft God ons het leven? Hij verdraagt ons, omdat Hij wil dat wij de Heer Jezus leren kennen. Dat is waarom u brood hebt op de plank. Niet om er beter van te worden in deze wereld. Maar de Heere geeft jou, de Heere geeft u nog tijd. Opdat wij er zijn zullen als Jezus komt, zegt Koopmans. Hervormde dominee die geweldige boeken schreef in 1944 door een verdwaalde kogel van de Duitsers werd gedood. Opdat wij er zijn zullen als Jezus komt. Dat is waarom je leeft. Dat is waarom de Heere God jou het afgelopen jaar in leven heeft gehouden. Dat is waarom je geld krijgt en een baan en brood en vrienden. Jezus komt vanavond in zijn woord. Hij staat voor je. Als het lam dat is geslacht. En zegt: wil je feest vieren met mij? Want jouw schuld heb ik betaald. En mijn leven is jouw dood. En ik wil samen met jou leven. Die hele week die we achter ons hebben gelaten, die was bedoeld om er vandaag te zijn. Omdat Jezus voor je staat. En het leven dat je in deze weken van Advent leeft, God verdraagt u en jou. Omdat hij wil dat je leert leven met de Heer Jezus, opdat jij, opdat u er bent, als Jezus komt. En daar zit iets geweldigs bevrijdends in. Wij mogen schuilen achter dat bloed van Jezus. Er zit tegelijk dus er zit iets heel scherps in. Wij mogen komen zoals we zijn, inderdaad. Maar wij kunnen niet voor God komen zoals we zijn. Daar moet iets gebeuren. En Gode zij dank, daar is iets gebeurd. Er is een lam geslacht. En daarom gaat de verderfengel aan Israël voorbij. Er is een lam geslacht. Gods Zoon is gestorven voor jou en voor u. God kan u niet aanzien als hij komt om recht te spreken. Wij moeten met Egypte ondergaan. Maar hij heeft zijn Zoon gegeven. Zodat wij schuilen achter zijn bloed. En dan ziet hij, de rechter, als onze redder, geen vlek of rimpel in u of in jou. En gemeente, Advent kan je wel eens doen zuchten. Heere God, wat zie ik van uw werk in mijn leven? Wat zie ik van uw koninkrijk in deze wereld? En dan zegt de Heere God tegen u en tegen jou en tegen mij: deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren. Te midden van de aanvechting, te midden van de zonde, te midden van het oordeel, gaan we het feest van Gods bevrijding vieren. Om zo te leren leven met de Heere Jezus. Want alles in deze wereld roept om ons oordeel. Maar schuilend achter het bloed van de Heere Jezus mogen we horen dat God in ons geen vlek of rimpel ziet. Gemeente, ga dat geloven. Ga dat vieren om het te leren geloven. Ga schuilen achter dat lam en leef. Achter die druppel met het bloed, het leven vol verwachting. Te midden van de slavernij. Want feesten moet je leren. Wij moeten van de slavendienst af, gemeente, om godsdienst aan te leren. Om van de verdrukking in de vrijheid te komen. En het kerkelijk jaar, de adventstijd, wil ons daarbij helpen. Om ons te richten op de wederkomst. Gelovig vieren wij Gods bewaring. Gelovig dienen wij hem. En zo worden wij bevrijd van de machten die ons knechten. Door Jezus Christus, al feestend, leren wij leven met God. Want het leven met hem is een leven van bevrijding. Het leven met hem is leven in verwachting. Van het grote feest van de bevrijdingsdag. Amen. Onze broeder organist heeft het begrepen, gemeente. O kom, Emmanuel. Als je dat nou vanavond eens wil zingen thuis. Al die versen. Want dat is wat de kerk dus doet. In plaats van je te laten afleiden door al die reclames die van de week je computer binnendringen. Die concentratie op Emmanuel. 9, 10 coupletten lang. Emmanuel, wortel Davids, Oriënt, al die namen van de Heer Jezus. Dat is wat Israël doet. Kijken, kijken naar dat lam. En dan komt de hel en de duivel op je af van de week. Maar je kijkt alleen maar naar dat lam. En als je dan dat lied nog even in het Latijn opzoekt, dan zie je dat de eerste letters van elk couplet op een rijtje de woorden ero kras vormen. Morgen zal ik er zijn. Dat is de belofte van Emmanuel. Zo bidden. Heren in de hemel, dat is wat u uw kerk belooft. Morgen zal ik er zijn. En daarom gaan we feest vieren. Te midden van het oordeel. Terwijl we beseffen dat we voor u niet kunnen bestaan. Maar we schuilen achter uw bloed. En dan zegt u zelf dat we mogen leven met u. Want u komt om uw bruidskerk op te halen. Heere, wat een wonder. Wij belijden nu dat we zo vastzitten. We zijn zo gewend aan de slavernij van onze agenda. Dat we niet meer weten wat het is om vrij te zijn. Om als vrije kinderen van u, met heel ons hart u te dienen. Maar Heere, u kwam ons tegen. U hield ons staande, midden in onze slavernij, deze middag. En u zei, ga feest vieren. Ga feest vieren. En wij bidden u om geloof. Om samen met Israël te gaan. Om u te aanbidden. Om u, Heer Jezus, te geloven, te vertrouwen en om al die heerlijke namen van u te proeven, te doordenken. En zo die slavernij los te laten en te vieren wat we helemaal niet zijn. Vrije mensen. En toch zijn we het wel. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Morgen zult u er zijn. Heren, als er nou mensen zijn in ons midden voor wie dat een angstaanjagend woord is, geef hen dan vandaag het vertrouwen. Geef hen de vreugde dat er niemand vergeet om te schuilen achter uw bloed. En wees met hen die het geloven, maar die zo ontzettend worden aangevochten. Heere, geef dat ze door dat feest een klein beetje leren hoe goed het is om bij u te zijn. Heere, ga met ons als we van hier gaan. Blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons deze week met uw woord en met uw geest. Dat bidden we u uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en dan zingen we tot slot Psalm 89 en daarvan het eerste vers. Psalm 89, vers 1. Alleen in vrede onder de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.